Ik heb dat wat in mijn hoofd zat op dat moment voor mijzelf zoveel mogelijk op papier gezet. En ik ben er ook echt gewoon met alles en met alle bravoure en met alle zekerheid die ik voor mezelf daarvoor had, ingestapt. Ik heb geen seconde gedacht, wat nu als het mislukt?
Misschien is het dan dat elke ondernemer zich ook af moet vragen van wat voor type persoon ben ik. Ja. En ook in wat voor vak zit ik en hoe ga ik met dingen om. Dus eigenlijk is het meest belangrijke dat je gaat reflecteren.
Ik zou bijna zeggen, leer eerst jezelf kennen of je karakter, waar je staat voordat je in een netwerk kunt acteren. Maar telt dat niet voor het hele leven.
Weet je wel wie ik ken? De podcast om het beste met jezelf en je netwerk te halen.
Hele korte info vooraf, want deze episode hebben wij voor de coronapandemie opgenomen. Want anders hadden we niet in de achterruimte van een gezellige kroeg kunnen zitten. En wellicht hadden we ook sommige 5-jaar-planningen ietsje anders geformuleerd. Maar voor de rest kunnen jullie inhoudelijk wel een hele hoop uit deze episode halen. Dus bedankt voor het luisteren en veel plezier. Welkom bij Weet Je Wel Wie Ik Ken, de podcast om alles uit jezelf en je netwerk te halen. Zoals jullie kunnen horen zitten wij vandaag niet bij Clemens op kantoor, uiteraard, maar in de kroeg. En we hebben deze locatie gekozen om een krachtige episode op te nemen, om ons een beetje zelf voor te stellen met 4 vragen die we hebben voorbereid. Normaal gesproken hebben we wel interviewgasten hier en dan is het altijd iets uitgebreider wat we gaan doen.
En niet in de kroeg.
Precies, uiteraard. Maar nu hebben we even de kans gepakt, claimen ze dat lachen, om onszelf toch in deze omgeving even voor te stellen. En dan kom ik naar de eerste vraag toe, maar ten eerste, hallo Clemens, hallo Rob.
Hey, hallo Alex.
Dag Alex.
Alright, de eerste vraag om onszelf voor te stellen aan jullie luisteraars, is als wij elkaar toevallig in de kroeg tegen zouden komen, zoals nu. Wat doen wij? Of in ieder geval, ik gooi de vraag naar jou, Rob. Hoe zou je jezelf, als wij voor de eerste keer in de kroeg ons ontmoeten, wat zou je tegen mij zeggen, wat doe je?
Wat ik doe?
Ja.
Niet wie ik ben, maar wat ik doe. Wat doe ik? Ik doe heel veel. Om het heel kort samen te vatten, ik ben nu de eigenaar van een lunchroom in Enschede, Bagels & Beans, klein beetje reclame. Daarnaast doe ik eigenlijk nog veel meer dingen die ik zelf leuk vind. Onder andere nu een podcast opnemen met een paar jongens die ik heel aardig vind. Ik doe zoveel mogelijk dingen, probeer ik althans, die ik leuk vind. Zo sta ik heel erg in het leven in het algemeen. Dus dat is wat ik doe. En werkgerelateerd werk ik bijna 7 dagen in de week in een lunchroom. Dat is ook wat ik doe. Daarnaast probeer ik thuis zoveel mogelijk relaxte dingetjes te doen. En kijk ik zo weinig mogelijk tv. En hou ik me zo weinig mogelijk met social media bezig. Omdat ik dat zo weinig mogelijk het liefst niet doe.
Oké,
dat is wel een luxe positie, hè?
Ja, dat is ook
alles doen wat je leuk vindt. En dan gaat werken en combinatie daar.
Ja, maar ik gaf ook aan dat ik dat het liefst probeer te doen. En ja, ik moet ook werken, maar ik probeer het liefst zoveel mogelijk dingen te doen die ik leuk vind.
Oké. Clemens, wij zitten in de kroeg, kennen elkaar nauwelijks en wat doe jij in het leven?
Ik ben lang nog niet vraag, wat moet je van mij?
Nou ja, jij betaalt straks de rekening.
Oh ja. Ik zal als versus wel winken. Ja,
ja, is goed.
Wat doe ik? Ik heb administratiekantoor, belastingadvies, businessadvies. Dat vind ik ook leuk. Dat geeft ook de uitdaging aan, die ik ook zeer belangrijk vind. Daarnaast heb ik diverse projecten, zoals ik dat noem. Ik heb 3 stichtingen waar ik zelf of bestuurslid van ben of zelf voorzitter van ben. Dat varieert van kunst, wat ik leuk vind om erbij te doen. Jonge kunstenaars proberen te ontdekken. Ik heb een stichting die heet Flash Manifestatie. Uit zijn Twents vind ik ook leuk om daarmee bezig te zijn. Alhoewel ook daar een tijdsfactor zit. Want hetzelfde wat erop telt natuurlijk ook voor mij. Je vindt het wel leuk. Maar daarnaast moet er natuurlijk wel gewerkt worden. Je hebt natuurlijk wel een privéleven. En vaak gaat dat wel door elkaar heen. Zowel privé tijd, zakelijke tijd. Podcast vind ik ook zeer leuk om te doen. Ook voor mij is dat innoverend. Want ik ben niet zo van de techniek. En ik vind podcast luisteren leuk. Maar ik sta er nog duidelijk in het begin bij. Veel omvattend. Ik vind van alles leuk en ik doe alleen eigenlijk wat nog wat leuk vind. En dat is zo'n luxe positie bereikt. Binnenkort heb ik een bijzondere leeftijd te pakken, dat is duidelijk. En dat schijnt te relativeren. Ik merk het zelf ook, dat ik toch alleen zeg, ja, echt dingen wat ik niet meer doe, wat ik geen zin aan heb, die doe ik ook eigenlijk niet meer. Het zij naar een verjaardag gaan of een verjaardag houden waar ik geen zin in heb, doe ik niet meer. Naar mensen gaan die mij toch niet interesseren of mij niet interessant vindt, doe ik niet meer. Dus soms word je geleefd. Dat zei mijn vader ooit, je leeft niet, maar je wordt geleefd. Dat ontkom je toch nooit helemaal aan. Maar het zijn wel wezenwoorden die ik in mijn achterhoofd hoor. Dat ik denk van, waar ik gezin in heb, doe ik niet meer. Dat klinkt arrogant, maar dat geeft wel heel veel duidelijkheid en heel veel rust. En dat vind ik bij me allesomvattend. Ja, dat is wat ik denk en wat ik ook probeer te zijn.
Maar dat is dus een beetje de verbindende factor, want je doet dus heel veel wel. En ook steeds minder naarmate je ouder wordt. Dan hoor ik bij jou net zo, als ik dat zelf ook voel, ook steeds meer dingen doe je niet.
Ja, ja. Bewust.
Dat is ook heel bewust. Ja. Dat moet ook heel bewust, denk ik.
En jij, Alex?
Ja. Als wij met jou aan de bar zitten, en dat zitten we nu. Als ik jou niet zou kennen, waarom zou ik dan met jou in gesprek gaan? En wat maakt jou als mens nou interessant en wat doe jij dan?
Ten eerste wat ik bij jullie allebei heel leuk vond en de... Wat er overheen komt, wat jullie hebben verteld, jullie doen allebei dingen die jullie leuk vinden. En ik hoorde nu twee keer het woord luxe positie. Nou, ik ben een stukje jonger dan jullie. En dat is ook een beetje waar deze podcast misschien ook voor een groot deel interessant maakt. Want ik ben een soort van diegene die ook van jullie heel veel kan leren. Ook op ondernemersvlak en ervaringsvlak. Bij dit onderwerp moet ik zeggen dat ik eigenlijk ook met jullie overheen kom. En ik doe ook eigenlijk alleen maar dingen die ik leuk vind. En ik ben niet zozeer van mening dat dit een luxe positie is. Misschien kun je dat zo opvatten, maar het is gewoon een keuze die je maakt in het leven. En ik heb die keuze vrij vroeg gemaakt, omdat ik iemand heb verloren in mijn leven die heel dicht bij me stond, heel vroeg. En dan was de keuze gewoon heel snel gemaakt van ik ga verloren door een ziekte. En ik ga... heb voor mezelf, toen ik 12 was, besloten van als ik dezelfde ziekte zou krijgen en ook vroeg van deze aarde zou moeten gaan, dan heb ik tenminste dat gedaan wat ik leuk vond. En dat was altijd de basis voor al die keuzes die ik heb gemaakt. En ik ben muzikant en ik ben podcaster. Dus eigenlijk twee dingen die met audio veel te maken hebben. En dat is eigenlijk dat wat ik mijn hele leven lang doe. Muziek iets langer dan podcasting. Een podcasting kwam dan voor een tijdje geleden erbij. En ik doe allebei als zelfstandig ondernemer. Ik zit in een band, die heet 10 Times a Million. Heb voor deze band in andere bands gezeten. Deze band is nu vrij serieus. Weten jullie allebei, ook omdat wij op dit vlak ook voor een deel samenwerken. Hebben nu een label deal, verschillende marketingpartners, bedrijfsadviseuren. Daar kijk ik... ook zitten we hier in een podcast even naar Clemens. Dan weet iedereen dat daar ook een connectie zit. En ook met jou, Rob. Anders waren we niet bij Clemens beland. Dus dat is vrij serieus. Daar zijn we een bedrijf met z'n allen. En proberen deze bedrijf te bouwen. En op podcastvlak ben ik zelfstandig ondernemer. En ben voornamelijk... Ik heb zelf een podcast in Duitsland. Die gaat over een bewust en duurzaam leven inhoudelijk. Maar ik adviseer ook... bedrijven en ondernemers van hoe ze een podcast op kunnen zetten. En wat de meerwaarde van dit medium is, welke formaten je kunt doen. En dat hangt heel erg samen met muziek. Dus allebei zijn het audio gerelateerde dingen die je doet. En daar zit gewoon de passie.
Maar goed, dus dat voel ik wel. En zeker als we hier dan met z'n drieën aan de bar zitten... wat dat dus hoe dan ook wel een interessant gesprek en los van je leeftijd, want jij zegt wel dat je veel van ons kunt leren, maar ik denk dat het volledig wederzijds is. En zeker als je op 12-jarige leeftijd al een beslissing neemt voor de rest van je leven, dan denk ik dat heel veel mensen en wij daar ook best nog wat van kunnen leren. Dus
wat voor de luisteraar interessant kan zijn, is dat jij natuurlijk een ander vertrekpunt hebt gehad. Zoals Rob als ondergetekende, is ook in loondienst geweest van een aantal jaren.
Ja.
jij bent vanaf scratch aan ondernemer geworden of bewust gezegd van luister, waar jij stond toen je 12 waren, stonden wij misschien niet toen wij 22 waren. Wij zijn in loondienst geweest met de pro's en de contra's om te denken van ja, we hebben een eigen wezen om toch ondernemer te gaan worden. Om toch een bepaalde droom na te streven, want anders blijf je in loondienst met 38 of 40 uur in de week met een goede CAO. Prima, niks mis meer als je daarvoor kiest. Maar juist die keuze om daaruit te stappen is anders dan bij jou. Vandaar dat wij het benoemen een luxe positie. Omdat wij vanuit een loondienst, loonslaaf misschien wel ook een cliché woord, hebben kunnen oordelen. Terwijl jij die stappen scratch on hebt gemaakt om als ondernemer te zijn. Dat is voor de luisteraar misschien wel even een toegevoegde waarde op dit moment.
Klopt niet helemaal. Ik zat ook een tijdje in loondienst, namelijk bij Bagels & Beans. En daar was Rob, dus mijn baas.
Ja. Hoe was hij als baas? Ander antwoord, toch wel een vraag.
Oprecht mag ik zeggen dat het inspirerend was. Maar dat is onder andere ook de reden geweest waarom ik heb gezegd, ik ga hier niet verder in loondienst, want ik heb andere doelen in het leven. En ik heb dus, volgens mij, wij stonden allebei dan ook achter de bar, hebben koffie gezet, dus barista dingen. Ja. En natuurlijk ook veel tijdens werkuren in gesprek geweest, als dat de mogelijkheid was. En dan kun je twee dingen doen. Of je pikt dingen op of je doet het niet. En ik heb geprobeerd zoveel mogelijk op te pikken en te leren. En dan probeer je door te ontwikkelen.
Ja, is redelijk goed gelukt.
Ja. Maar komen we naar de volgende vraag. Nu hebben we allemaal een beetje gezegd wat we doen. Ik gooi de bal weer naar Rob. Waar sta je dan over 5 jaar?
Daar denk ik vaak over na. En hoe ouder ik word, om maar bij het leeftijdsdingetje te blijven, steeds vaker. Ik ga nu toch nou langzaam ook naar een leeftijd toe dat je denkt van ja, wat wil ik dan zelf als ik later groot ben? Want werken en alleen maar werken, dat is helemaal geen optie meer voor mij. Dat wil ik niet. Moet ik het dan? Ja, misschien wel. Ik hoop dat ik over 5 jaar in de positie ben dat ik meer kan reizen, meer van mijn vrije tijd kan genieten samen met mijn vrouw en mijn kinderen, die inmiddels wel de deur uit zijn. Maar dat ik dan meer tijd heb dan dat ik de afgelopen jaren heb gehad, doordat ik ondernemer ben, waar gewoon ook heel veel tijd in gaan zitten. En op het moment dat je die keuze maakt, dan weet je dat daar direct achteraan komt dat je veel minder tijd hebt voor heel veel andere leuke dingen, voor sociale dingetjes. Dus ik hoop dat over 5 jaar mijn zaak nog steeds een goed lopende zaak is. Ga ik ook vanuit. En daar zelf een grote stap terug kunnen doen en meer tijd voor mekaar en mijzelf heb.
Oké. Clemens, waar sta jij over?
Ja, ik sta me erop. Denk je dan aan 3 of 4 dagen in de week? Of kun je dat niet in perspectief zien? Of kan het zo zijn 3 maanden, bij wijze van spreken, zoveel mogelijk en na 2 maanden niet? Is daar een beleving in?
Gevoelsmatig ben ik zelfs nu zover dat als het aan mij ligt, ik heb mijn hele leven ook al gewerkt. Ik ben eigenlijk geen dag vrij geweest vanaf het moment dat ik van school kwam. En we hebben nu al heel lang zo ontzettend veel gewerkt en zoveel uren gemaakt. En ook dat is relatief, dat zal een ander misschien ook anders overdenken. Maar het zou mij, voor mijn gevoel, op dit moment zelfs helemaal niet erg lijken om te stoppen met werken. En dat is misschien een hele rare dat ik dat nu zeg. Maar ik ben er nu wel klaar voor om van het leven te genieten, zeg maar. En dan bedoel ik niet het arbeidsleven. Dat is iets wat niet gaat lukken. Dat is ook niet haalbaar. Maar ik zou het heel fijn vinden om nu naar 3, 4 dagen in de week terug te gaan.
En geen jaar sabbatical, zoals dat wordt genoemd?
Nee. Want dan moet je daarna weer aan de slag.
Dubbel.
Dus ik ga liever afbouwen.
Duurzaam afbouwen.
Ja. Absoluut.
Duurzaam afbouwen.
Ja, mooi.
Zou dat een dikke verdaling zijn?
Maar
dan zetten we hem er alsnog in.
Hij komt er nu wel in.
Duurzaam afbouwen.
Clemens, waar sta jij over 5 jaar?
Ja, ik denk nog steeds dat ik veel zal aanwezig zal zijn. Of dat veel hard werken is, weet ik niet. Maar veel bezig zou zijn. Zowel zakelijk. Weliswaar niet meer als administrateur, maar wel als adviseur en controleur. En daarnaast heb ik verschillende projecten waar ik een inkomen uit wil hebben. Anders moet je het niet gaan doen. Of in ieder geval bezig kan zijn met dingen die ik leuk vind. En de vakanties worden iets langer. We hebben nog gemiddeld 2 keer in het jaar 12, 13 dagen vakantie. Maar daarom die vraag erop. Dat zou best wel eens 4, 5, 6 weken kunnen worden. En dan opbouwend. En dan bijvoorbeeld 2 keer per jaar. Dus dat je wel een... Dat is iets te ontdekken of te zien of te beleven. 2 keer 5 of 6 weken in tijd. En dat zal dan over 5 jaar zijn en niet eerder. Maar ik bleef 6 dagen bezig. Soms wel 7 dagen. Niet dat ik 7 dagen werk. Absoluut niet. Maar ik ben altijd wel 7 dagen bezig. Absoluut.
En doe je dat dan voor jouw geestelijke gesteldheid? Of doe je dat dan omdat jij denkt dat je daar geld uit genereert en dat belangrijk vindt?
Voor mij is allebei. Voor mij zal dat in evenwicht zijn. Op dit moment, over 5 jaar zal het meer geestelijk zijn. Maar op dit moment is het zeker een combinatie van geestelijk en financieel. En over 5 jaar zal de lat waarschijnlijk lager liggen bij financieel en hoger bij het geestelijke. En daar of daar een afgeleide van. Absoluut, ja. En jij?
Waar sta ik over 5 jaar? Nou... Uit bandperspectief toeren wij de grote podia in Europa en ook de grote festivals.
Niet door de wereld? Amerika?
Na 5 jaar. We praten over 5 jaar. Ja. En de muziekindustrie kennende en de markt kennende moet al... Ik kijk heel realistisch naar Amerika. En dat is gewoon een lastige markt als je een Europese band bent. Maar over 5 jaar zie ik het wel realistisch aan dat je dat in Europa kunt doen. Dat we daar op een bepaald level zitten. Als we op wereldwijd praten, dan zou ik misschien voor 10, 15 jaar gaan. Je weet het niet. Het kan ook heel snel gaan, maar dat is even nou mijn inschatting.
Ja, okay.
Maar de band is zeker niet het enige wat ik wil doen. Want anders had ik ook de hele podcast weg niet gevonden en bewandeld. Want ik ben iemand die gewoon niet één ding kan doen en wil doen. Ik vind het gewoon leuk ook om te praten en ook te spreken. Dus ik zie mij over 5 jaar ook... Ik geef meer en meer, ik adviseer dus bedrijven over podcasting en marketing met podcasting. Dus, en ik hou heel erg van persoonlijkheidsontwikkeling en over een duurzame levensstijl. Dus ik zie mezelf gewoon een beetje de speakerkant op gaan. Dat is natuurlijk ook wel een baan voor zichzelf. Maar omdat ik zie dat het steeds meer klussen ook op in die zin, dus presentaties geven voor grote groepen, dat het steeds vaker bij me terechtkomt, zie ik me over 5 jaar dit ook vaker doen. En dat vind ik heel erg leuk. En ik zou nog onafhankelijker willen werken van een bepaalde plek. Dus nu is het zo dat ik niet alle dagen die ik moet werken vanuit één plek moet werken, maar ik zou echt alle dagen van overal uit zou kunnen werken. Dus nog steeds ben ik afhankelijk van een plek. Of ben ik in Keulen of ben ik in Nederland. Dus ik zou wat vrijer zijn in waar ik ben om dingen te doen.
Maar goed, als artiest en als gitarist en als bandlid ben jij natuurlijk wel al in de positie dat als daar over 5 jaar alle grote podia aankloppen, ja. dan ben je al niet meer op één plek.
Inderdaad, maar dat ik dan... Natuurlijk, en als je speaker wil zijn, dan moet je ook op een bepaalde plek zijn om voor mensen te spreken. Maar buitenom deze klussen, noem ik het maar, wil ik vrij zijn om de trein in te stappen, de auto in te stappen en ergens naartoe te gaan waar ik zin aan heb om de dagen ertussenin op te vullen zoals ik het maar wil en waar ik wil zijn. Dus die vrijheid, die streef ik een beetje aan.
En als die vrijheid in het gedrang komt, want nu ben jij straks heel groot en sta jij over 5 jaar op alle grote podia. En dan moet je de keuze gaan maken tussen mensen opleiden of vertellen wat jij leuk vindt. Of speaker zijn of gitarist. Wat ben je dan?
Daar maak ik geen keuze. Die keuze hoeft ook niet. Dan prioriseer je.
Je kunt dat combineren.
Ja, dat kun je combineren. En de band blijft zeker wel prioriteit, zoals ik dit nu zie. Dingen kunnen natuurlijk altijd veranderen, maar dat is
top voor prioriteit. Nu. Top prioriteit boven jouw werk als podcast engineer?
Dat is een goede vraag. Ik vind allebei heel erg leuk en ik moet gewoon die balans hebben tussen die twee dingen. Ik weet het niet. Ligt een beetje daaraan. Ik denk voor nu is de band prioriteit, maar de dingen die daar omheen zijn gebeurd met podcasting en spreken voor mensen, die zijn zo onwijs gegroeid door, ik zeg maar, binnen 1,5 jaar. Mm-hmm. Dus er ligt ook heel veel passie en een soort van vuur. En we hebben deze podcast over netwerken. Mm-hmm. En mijn netwerk in dit vak heel erg gegroeid. Dus daar liggen heel veel kansen. Dus ik kan dat nog niet inschatten. Maar even buiten al die kansen en dingen, verplichtingen om, wil ik die tijd daartussenin heel vrij kunnen besteden.
Ja.
En dat is een beetje de plan voor waar sta je over 5 jaar.
Dat is in ieder geval een heel goed streven. En die glazen bol heb ik ook niet. Jij ook niet. Dus.
Gebaseerd op gevoel. Als dingen niet meer kloppen, dan moet je afscheid nemen. En maakt niet uit in welk bereikt vak dat is. Dus,
Zijn wij in een netwerk, staan wij als podcast voor het gevoel? Een onderbuikgevoel, staan wij als een netwerk of als podcast of als ondernemer of als privépersoon onderbuikgevoel of het gevoel? Onder het gevoel.
Ik snap de vraag niet helemaal.
Gaan wij acteren, wij met elkaar of individueel, juist vanuit het gevoel of vanuit de rationaliteit?
Dat is een hele goede vraag.
Nou, dat is voor mij een heel makkelijk antwoord, want ik doe alles wat ik doe vanuit mijn gevoel.
Dat is een luxe, altijd. Dat is ook een luxe positie.
Mm.
Ben ik mij ook heel erg van bewust. En als het niet goed voelt, dan vind ik het of niet meer leuk, of ik doe het gewoon niet.
Ja, je hoort meer mensen zeggen om ons heen. Ja. Maar waarbij ik bij menig in twijfel of het inderdaad wel het geval is. Want het is mooi te zeggen.
Ik ken jou inmiddels, dan gaat het dus dat bij jou meteen een handtekening eronder.
Ik ken ook mensen die het wel wensen of willen, maar het anders acteren. Maar goed, het is heel dubbel. Dus,
kijk, soms bouw je iets op over jaren.
Ja.
En daar zitten ook verplichtingen aan vast. En als dan opeens een gevoel daar is van het voelt niet meer goed, dan is het ook heel lastig om te zeggen van ik kap ermee.
Snap ik.
En daarom is het denk ik ook heel erg lastig. Maar als je echt gevoelsgebaseerd keuzes maakt, dan moet je ook in staat zijn om daar te zeggen van ik zeg het heel open en heel eerlijk. Als over 5 jaar, als ik het gevoel heb dat ik in de band niet op mijn plek zou zitten, wat goed voelt. Ik kan misschien met een of ander niet meer goed en dit werkt niet meer samen. Dan ga ik daar ook een keuze maken. En het is gewoon, dat heeft niks daarmee te maken dat de band daar niet door kan gaan. Er wordt altijd zorg voor gedragen dat iets door kan gaan, door kan lopen. Maar dat die optie zou altijd er kunnen zijn. Maar anders maak je jezelf toch, bind je jezelf heel erg vast.
Dus dan ga je andere keuzes maken en datzelfde geldt voor mij. Want ik heb ook een verantwoordelijkheid voor mezelf, voor mijn vrouw, voor al mijn collega's. Dus ik zal nooit, als het niet meer goed voelt, in één keer zeggen van doei, dat kan ook helemaal niet. Maar je gaat er wel over nadenken hoe dan verder op basis van dat gevoel. Dus dat zal ik altijd doen.
Oké, daar sluit de volgende vraag bij aan. Rob, voldoet dat wat je nu doet aan je droom? Of aan dat wat je zeg maar als beginnende ondernemer hebt gehad?
Altijd heb gedacht. Toen ik als beginnende ondernemer de stap heb gezet, toen kwam ik uit een positie, en dat is voor iedereen verschillend. Waarom word je ondernemer? Ik was zeer te ontevreden met mijn huidige situatie in loondienst toen, terwijl ik eigenlijk wel een hele leuke baan had. Dat ging niet goed. Ik kon dat niet meer combineren. Het werd te veel. Dan ga je nadenken van en hoe nu verder. En toen hebben we eigenlijk vrij snel een keuze gemaakt. Omdat ik toen dacht, was ook wel een beetje zo. Dat is al ongeveer 20 jaar geleden. Dat het gat in de markt, in Enschede in ieder geval, was om een delicatessenzaak te beginnen met mediterrane producten, een soort culinaire cadeaushop. Dat was iets wat toen eigenlijk nog niet erg bekend was. Daar ben ik mee aan het werk gegaan. Die stap heb ik toen gezet. En die heb ik niet gezet om bij je vraag terug te komen, omdat dat altijd mijn jongensdroom was, omdat ik altijd gedacht had van nou, dit is wat ik altijd zou willen doen. Maar A, stukje ontevredenheid. B, een niche in de markt op dat moment. En C, en dat was voor mij misschien wel de belangrijkste, en dat is nog steeds de belangrijkste, omdat ik vond dat ik dat moest doen en omdat mij dat leuk leek. Dus daar zat niet een heel ingewikkeld verhaal achter, maar ik wou dat ook gewoon graag doen. Dat was een uitdaging.
Maar dan heb je wel een stukje klik nodig met de achterkant, oftewel met je partner. Je kunt niet zo zeggen van ik heb er geen zin meer aan en er komt minder geld waarschijnlijk binnen en andere verplichtingen en andere prioriteiten.
Nee, dat ook klopt. Een ook dat is bij mij een beetje anders gegaan dan normaal gebruikelijk, want ik ben wel van de een op de andere dag gestopt bij het bedrijf waar ik toen zat, uit ontevredenheid.
Het bedrijf is inmiddels niet meer.
Heeft dat bedrijf, nou ja, ja, je kent het bedrijf. Ja. Inmiddels bestaat het niet meer. Ik ben gestopt. Ik ben toen wel direct beginnen te schrijven en alles wat ik dacht dat ik wou gaan doen op papier gezet. En daar is Betsy, mijn vrouw, voor de luisteraar, eigenlijk ook vrij snel in meegegaan, omdat die ook dacht dat dat goed voor ons was. En moet ik er ook bij zeggen dat ik vanaf het moment dat wij ondernemer zijn geworden, wij het altijd samen hebben gedaan. Dat is ook een dingetje. Dus we hebben daar ook altijd samen achter gestaan. Wij zijn dat samen begonnen. En wij hebben dat gedaan omdat wij op dat moment beide dachten dat dat goed voor ons en onze relatie was op dat moment. En daarom zijn wij dat eigenlijk gaan doen.
Dus spannend ook dat je dingen op papier hebt gezet. En dat is ook een beetje ook interessant voor de luisteraar, van hoe kun je, als je niet durft zelfstandig te worden of een onderneming op te richten, wat kun je doen om deze onzekerheid te overwinnen? Ook reflecteert, gewoon dingen op papier zetten.
Heel interessante vraag.
Ja, en dat is bij mij echt geweest. Ik heb eigenlijk, moet ik zeggen, alle ideeën op papier gezet waarvan ik dacht van, nou, dit is iets wat ik wel wil doen. Dit is iets wat ik leuk vind. Het had toen, we hadden ooit een delicatessenzaak, heel erg te maken met mijn passie voor koken. Dus die achtergrond die lag er. Mijn zwager, Betsy's broer, woont inmiddels al bijna 30 jaar in Spanje. Vandaar de mediterrane achtergrond en het mediterrane eten en alles wat daarbij kwam. Dus dat was voor mij een hele makkelijke. En ik ben altijd waarschijnlijk geweest en nog steeds van alle geëikte ondernemerspapiertjes van je moet dit moet je allemaal op papier hebben staan. Ik heb dat wat in mijn hoofd zat op dat moment voor mijzelf zoveel mogelijk op papier gezet. En ik heb we hebben gewoon echt in één keer de stap genomen. En nou mis ik misschien een beetje de beren op de weg voor mezelf altijd. Dus ik ben er ook echt gewoon met alles en met alle bravoure en met alle zekerheid die ik voor mezelf daarvoor had, ingestapt. Ik heb geen seconde gedacht, wat nu als het mislukt? Dat heb ik niet. En dat is goed of slecht. Bij mij is het goed geweest.
Clemens, voldoet dat wat je doet nu aan je droom van vroeger?
Nee. Of? Okay. Het ligt eraan, als je als kleine jongen bekeek niet. En op een gegeven moment ga je loondienst. En dan denk je van, ja, als ik dat, als je 21 bent of zo. En je denkt, ja, dit moet ik nog 41, 44, 45 jaar volhouden. Dat wordt hem ook niet. Dus je gaat bijstuderen. Dat was mijn idee dat ik denk van, ja, ik wil toch een bepaalde groei in het kantoor maken. Beheer onroerend goed. En denk, ja, leuk, maar ik moet iets uitbreiden. Dus ik heb assurantie BB-diploma toen gehaald. Ik ben met MBA begonnen, moderne bedrijfsadministratie. Dat ging behoorlijk voorspoedig. Maar als je het doet, moet je het doen, dan moet je juist maximaal inzet doen. Anders moet je het niet doen. Dat is toch een beetje de filosofie van mijn leven. Je gaat ervoor maximaal, anders moet je het laten. Maar goed, dat telt voor iedereen anders. En dan werk je er 4-5 jaar. En dan denk je van, ja, ik heb het alweer gehaald wat ik gezien heb. En dat kan ik anders, dat doe ik beter. Dus toen dat ik bij mijn baas bij de directeur mijn loondienstverband wilde opzeggen, dat was in 96, na de vakantie, denk ik van, nou, die drempel was heel hoog, letterlijk en figuurlijk. Het eerste antwoord wat hij zei, ik had het wel verwacht. Ja, dat hebben we uitgesproken. Dus daarna avonden gaan studeren, 3 jaar lang, 2,5 jaar lang. En wat ik ermee wilde, wist ik niet. Ik wist dat ik een andere baan wilde hebben, naar de mogelijkheden, die je dan ook interessant en leuk vindt. En dan ben je gaan doen. En dan komt er een franchise-organisatie op je pad. Nou, daar ben ik met ziel en zaligheid ingestapt. Die ging na een jaar en 3 maanden failliet. Ja, en je gaat ervoor. Je bent relatief jong. Je denkt, ja goed, ook die hobbel overleven we wel. En die nemen we. En dat is ook gelukt, klaarblijkelijk. Want na 22 jaar nog steeds dezelfde zaak. Maar je staat wel anders in het leven. En is dat een droom? Ja, als je eigen indeling hebt en je eigen filosofie en je eigen activiteiten kunt ondernemen die je ook leuk vindt en waar je ook energie uitput, en dat is een cliché, maar het geldt nog steeds, ja, dan is die droom achteraf uitgekomen die ik eerst niet wist dat ik hem had. Dus met andere woorden, die is achteraf gerealiseerd en ik had dat, nu klinkt goed, ik had het niet anders gedaan.
Maar als ik hem kort samenvat, als jij het moment dat jij hebt gezegd en jullie, want ook bij jou zit er een vrouw achter die te meer is moet zijn, denk ik.
Correct.
De dag dat jij zei, nu word ik ondernemer, is die ontstaan vanuit de ontevredenheid daarvoor of is die juist ontstaan vanuit de ambitie van ik kan het beter?
Ambitie kan het beter en de mogelijkheden die op dat moment op je pad komen. Dat is die combinatie daarvan. En dat het een stukje ontevredenheid is, ook daarom kan ik geen negatief antwoord geven, ontkennend antwoord. Ook dat is het verhaal, als je 4-5 jaar in loon niet bent, dan ontstaat er iets. En dat kan ontevredenheid zijn, maar dat kan ook je hebt een bepaalde gemakzucht niet die een derde klap blijkbaar wel heeft. Ja, dan is het prima. Je wilt jezelf blijven ontwikkelen. En dat draagt allemaal bij dat ik ondernemer kon worden. Nou goed, mijn vrouw die komt uit het ondernemersgezin. Dus ja, dat was het helemaal niet zo moeilijk om daar een antwoord op te vinden. Dus die ging meteen daarin mee.
Dus voor jou dan ook, mag ik dan zeggen, was het dan niet zo heel spannend? Want jullie, net als wij, je ondernemer worden kost geld. Punt. Ja. Dat zijn dingen waar je over na moest denken. Was jij daar zeker genoeg voor? Heb jij daar s'nachts van wakker gelegen?
Ik zag vast wel een keer een moment op gaan dat ik denk, waar begin ik aan en hoe gaat het met alle ups en downs? Dat zal ieder starten of ieder ondernemer hebben, absoluut. Maar al met al zijn we wel gestart van een luxe positie, absoluut. En het ging wel minder aan het begin, dat is logisch. Ja, absoluut. Ja,
want dat zal ook voor de meeste mensen gelden. Ja. Mooi.
En jij, Alex?
Ik hou het kort. Ik wil altijd in een band zitten. Van kleins af aan heb ik mijn eigen gitaren gebouwd uit papier en stond ik op zelfgebouwde podia in de tuin of zo. En er zijn video's en foto's genoeg van. Dus in principe hou ik aan die droom vast.
Ja.
Je moet je realiseren dat dit gewoon echt een lange adem nodig heeft. Echt een lange adem. Ik doe dit al ruim 10 jaar. Meer dan 10 jaar. Ik denk iedereen van ons. Je moet ook wel ook realistisch daarnaar kijken van, is dit wat je hebt als product? Het is namelijk uiteindelijk een product. Is het mm-hmm. goed genoeg om daarmee door te gaan? Heeft het nut? En dat is het wel. En daarom kan ik nog wel steeds voor mezelf zeggen, ik hou vast aan de droom waar ik aan heb gedacht van begin af aan. Ik had nog niet door dat dit ook echt een onderneming is. Een ondernemen die je opbouwt. Maar als je kijkt naar grote bands, en ik heb dan laatst nou toevallig Rammstein en Metallica live gezien. Dan zie je natuurlijk op het upper level van wat je kunt bereiken, dat dit gewoon een machinerie is. Gewoon echt een fucking groot bedrijf waar heel veel mensen van leven, waar heel veel revenue streams uit ontstaan. En dat is wel een jongensdroom.
Ken je de Zwarte Cross?
Ja, de Zwarte Cross.
De Zwarte Cross, qua organisatie.
Het festival,
die hebben ook heel veel mensen die gaan alleen in zijn BV. Ze doen één ding per jaar en dat is het ding waar ze ontzettend goed in zijn.
Ja.
Heb je dat dan liever waar je naartoe gaat? Of juist liever wat jij zegt, de band met acteren, laat dat maar even achterwege. En laat mij maar optreden op de diverse podia. Of is juist de Zwarte Cross jouw ambitie om daar naartoe te groeien?
Om zoiets op te bouwen?
Ja?
Nee. Het is gewoon, in de muziekindustrie is het de leuke om je artistiek te ontwikkelen en iets op te bouwen op basis van je muziek die je schrijft en die je creatief laat ontstaan in samenwerking met de rest van de band. Maar je wel zo ver in groeit ook om te zien, dit is een bedrijf en die moeten wij zorg voor dragen dat dit ook gewoon fiscaal goed gaat. Anders zouden we ook niet bij jou op kantoor zitten voor bedrijfsadvisering en voor de fiscaliteiten. Want dit is gewoon een ding wat je vanaf begin af aan meer moet denken. Ook heb je nog niet de grote revenue streams waar je bakken met geld aan jezelf uit kunt betalen. Dat is gewoon, als je een band op wil bouwen, dan heeft dat gewoon tijd nodig.
Ja, in die zin is het natuurlijk denk ik ook heel anders dan een standaard onderneming. Of je nou met een klein bedrijf zit, accountant bent of een lunchroom hebt. In jouw geval werk jij nu ergens naartoe. Dat is ook de reden dat je er dingen bij doet. Want ook jij, net als ieder mens, heeft geld nodig
inderdaad.
Om te wonen, om te eten. Maakt het jou angstig of soms onzeker als jij eraan denkt dat jij geld moet verdienen met jouw band?
Nee. Ik weet dat dat komt. Ik weet dat die punt komt dat het... dat je eigenlijk 100% alleen maar dit kunt doen, wat we nu nog niet kunnen doen. Ik ben inmiddels ook zover dat ik weet dat ik... dat zelf is de band op het level dat ik nog steeds andere dingen erbij ga doen. Maar puur uit
de passie.
Passie. Ja. Precies. En daarom is het ook waardoor ik nu mijn brood mee verdien. Dus podcasting en in de broadcasting wereld in Duitsland onderweg te zijn en mensen te adviseren. Dat is ook iets wat... kijk, ik had ook de keuze kunnen maken om nog steeds bij jou, bij Bagels & Beans, te werken in het lunchroom.
Ja.
En dan heb je kunt je huur betalen, je kunt leven en dan is de volle focus op de band. Maar ik heb juist daarvoor gekozen, nee, ik rond de master af, ik ga dan naar een grote stad en ik ga proberen in een totaal andere wereld nog terecht te komen om bij te leren, om mijn focus te verbreiden. Andere impressies te krijgen. En,
dus dat gaat dan veel verder weer, en daar we ook eigenlijk ook een klein beetje naartoe, denken voor in de toekomst. En ik denk dat dat voor veel luisteraars misschien interessant is, van wat kan er nu allemaal misgaan als ik geen geld meer heb? Want zo denk jij dus niet.
Nee. En dat is gewoon echt een mindset. Wat ik denk ook wat vaak bij mensen in het onderbewustzijn zit. En ja. Er zijn heel veel... dat is gewoon een program die je zelf ergens in je hoofd zit, dat je bang bent om geen geld te hebben.
Maar ben je daar geen gelukzoeker? Als jij zo in het ondernemer staat of in het leven staat, ben je daar niet een gelukzoeker dat je zegt, nou, hiermee red ik het niet vandaag. Stel dat je het vandaag niet redt met de band, dan is het morgen de podcast. En als je daar niet meer redt, dan is het overmorgen een andere tweedigheid.
Nee. Want ik ben wel op zoek naar iets gegaan wat ik naast de band doe, wat zoveel vrije ruimte nog steeds qua tijd open houdt,
ja.
Dat ik in principe 100% beschikbaar kan zijn voor de band. Dus ik werk wel in Duitsland en ik woon ook in Duitsland, maar als ik hier een maand moet zijn, dan ben ik hier een maand.
En dan is jouw focus goed. Dan ben je geen gelukszoeker, maar dan zet je je focus neer op het belangrijkste, op de topprioriteit op dat moment. Dus wat jij dus aangeeft is, dat kan, mits je goed gefocust bent en blijft. Want anders word je gelukszoeker.
Ik geef je een voorbeeld. Ik heb natuurlijk wel loondienstcontracten aangeboden gekregen in Keulen, waar ik werk. Maar ik heb dan altijd gezegd, nee, doe ik niet. Ik kies ervoor om zelfstandig te blijven. Dan kies ik dus voor wat minder zekerheid, want ik heb geen vast contract.
Financieel.
Precies. Ja. Maar ik heb wel vrijheid en kan de tijd ook zelf indelen. En dat zijn keuzes die moet je dan wel maken. Ja. Ja, anders verleg je focus.
En dan is
geld de focus en dat is het niet.
Dan mag ik heel even, omdat we al een tijdje aan de bar zitten, en er vrij veel gedronken wordt,
ja.
Moet ik je even onderbreken, want ik moet even naar het toilet.
Helemaal goed.